Dit is de praktijk van Verbindend Leiden. Verbindend Leiden leer je niet door erover te lezen. Je leert het al door te oefenen in je eigen praktijk. Ik ben Frans Willems, oprichter van Leiderschap door Beide. En ik verdiep hoe je zowel kunt verbinden als leiden, zodat je samen meerwaarde creëert. Leuk dat je luistert. Vandaag heb ik als gast Raoul Bakkers. Raoul, hartelijk welkom.
Ja, dank je, Frans.
Ja, we gaan in dit gesprek een verdieping doen. Een verdieping van jouw leerervaringen in jouw groei als leider. Ik ben ook alvast benieuwd naar de praktische tips die je straks voor ons hebt. Ik zal Raoul even nader voorstellen. Hij werkt als bestuurder bij NEOS. En NEOS is een organisatie in de regio Eindhoven met ruim 250 medewerkers. En zij bieden ondersteuning aan dak- en thuislozen. En zij helpen hen op weg om zoveel mogelijk eigen regie in hun bestaan weer te creëren. En dat is specialistisch werk, waarbij op dit moment vooral de opdracht van Raoul is om een beweging te creëren die hij zelf wel typeert met van opvangen naar oplossen. Nou, dat is iets wat we dadelijk natuurlijk nog wel eens verder zullen verkennen. Maar dat is in ieder geval de beweging die je wil creëren om de mensen die ze helpen steeds meer en steeds beter een perspectiefvol nieuw bestaan te laten realiseren. Nu in zijn vrije tijd is Raoul voorzitter van de plaatselijke voetbalclub en hij heeft nog niet sinds zo'n lange tijd zijn passie voor golven ontwikkeld. Raoul, als ik jou zo voorstel op deze manier, wat zou je misschien nog willen aanvullen?
Nou, ik heb niet echt aanvulling en we wandelen ook nog graag met onze twee honden. Dus dat is ook een lekkere uitlaatklep voor in de vrije tijd.
Okay. Nou, hey, dankjewel. Als ik dat zo over NEOS vertel, hè, zou je nog iets van die context kunnen inkleuren? Wat komt bij je op om te zeggen, maar nou, om aan ons duidelijk te maken, hey, kijk, dit is eigenlijk NEOS. Hier zijn wij vooral mee bezig.
Ja. Ja, NEOS is eigenlijk ooit opgericht als een echte maatschappelijke opvangorganisatie. Hè? Dus echt de eerste opvang van dak- en thuislozen naar zeg maar het bed, pad, brood. Dat is altijd het beste uit te leggen. Gaandeweg die jaren, we staan nu iets meer dan 20 jaar, zie je dat onze doelgroep vooral de complexe doelgroep is. Van dak- en thuislozen, mensen met meervoudige en wat we vaak horen uit de omgeving is, en als anderen het niet meer weten, dan gaan we naar NEOS en die hebben altijd wel een oplossing. Dat typeert ook wel onze organisatie, medewerkers die wij hebben, die gaan ook door bij de tweede, derde, vierde, vijfde, zesde, zevende kans voor de cliënt om het goede bestaan te geven. En de casuïstiek is heel vaak ook heel ingewikkeld. Met heel veel hulpverleningsinstanties erbij. Complexe context. Gemeentelijke dynamiek is natuurlijk ook in complexe context. Eindhoven is een grote stad natuurlijk. Met heel veel inwoners. Maar waar ook dus heel veel dakloosheid speelt. De doelgroep. Er zit geen makkelijke. De vader steeds zeggen daklozen tussen. Er zijn vaak wel veel problematieken aan de grondslag waarom dat iemand bij ons terechtkomt. En dat maakt ook dat onze medewerkers daarin heel, heel zorgvuldig en heel specialistisch vaak ook met heel veel problematiek te werk moeten gaan. En dus ook van meerdere hout gekregen moeten zijn. Nee. Ja.
Ja, want nou ook dat je ook toen wij in het vooroverleg erover hadden, je zegt van ja, onze medewerkers zijn echt specialisten. Met die complexiteit ook daar kunnen omgaan en daarin een weg weten te vinden. Nu zeg je van ja, de opdracht is eigenlijk een beetje wat, misschien wel heel sterk, van opvangen naar oplossen. Dat is eigenlijk de beweging die jullie aan het maken zijn, die je ook aan het stimuleren bent. Hoe ziet dat eruit?
Er zitten een aantal aspecten aan de beweging die we aan het maken zijn. Enerzijds heb ik gezegd van nou, wij willen ons ook verder specialiseren in een aantal domeinen. Hele complexe doelgroep en dan moet je denken bijvoorbeeld aan mensen die uit detentie, uit gevangenis terugkomen, die op straat belanden, die dus een historie hebben met delicten. Dat is een hele specialistische groep binnen de de groep die wij binnenkrijgen. En dat vraagt ook specifieke scherpte, zeg maar, op zo iemand. Want dan heb je te maken met reclassering, maken met voorwaardelijke gevangenisstraffen. Dus die moet je ook scherp zetten. Ander specialisme is vrouwen- en gezinsopvang, vrouwenopvang, mensen die met slachtoffers zijn van huiselijk geweld. Ja, daar zit weer een hele andere context omheen. Wat krijg je met kinderen te maken, met gezinsopstellingen, met scholen. Dus ja, dat maakt ook dat we hebben gezegd, nou, NEOS herbergt eigenlijk een aantal specialismen en daar willen we ons medewerkers op uitrusten. En die beweging zijn we nu aan het maken, zeg maar. Dus we zijn eigenlijk onze organisatie goed aan het ombuigen naar een specialistenclub, zeg maar, een expertisecentrum noem ik het ook wel eens heel voorzichtig. Waarin we dus ook bekwaam en uitgerust zijn om al die disciplines goed te beheersen. En dat doen we, dat is de tweede beweging die we daar eigenlijk maken, is dat we dat samen met die medewerkers willen opbouwen. En deels is van oudsher toch wel een beetje een top-down organisatie en ik ben dat nou ombuigen naar een meer bottom-up, dat ze ook vinden als specialist, maar mensen met veel kennis in huis hebben, moet je die ook benutten om dan te kijken van hoe moet je daar die organisatie op uitrusten, zodat die specialismen ook zo goed mogelijk naar voren komen en ingezet worden. En die beweging zijn we nu samen aan het maken.
En als je dat nu zegt van ja, we proberen vooral ook die specifieke problematiek voor bepaalde groepen zo goed mogelijk met mensen ook echt te borgen, dat we dus ook het allerbeste ondersteuning kunnen bieden die er bestaat. En dat proberen we vooral ook ja, vanuit NEOS samen te doen. Als je dat zo zegt, hoe vul je dan die slogan tussen aanhalingstekens in van opvangen naar oplossen? Wat zit daar nou achter?
Achter onze slogan is dat opvangen en oplossen zit dat we echt met die deelnemer zelf samen in een 1-op-1 medewerker deelnemer, bij een cliënt deelnemer, maar mag ook cliënt heten, dat is eigenlijk het belangrijkste tandem in de organisatie. Daaromheen wil je alles goed organiseren. Dus die medewerker moet goed uitgerust zijn om die cliënt goed te kunnen begeleiden. En het oplossen zit erin is dat samen met die cliënt oplossingen zoekt voor de problemen die hij of zij heeft of heeft gehad. Als het netwerk om iemand heen weg is gevallen vanwege het feit dat hij in de gevangenis is beland of het drugsgebruik is verzeild geraakt, ga je kijken van hoe kunnen we dan samen dat netwerk weer opbouwen. Daar is de cliënt eigenlijk de regiehouder in en de medewerker bij ons, zeg maar de specialist, die ondersteunt hem daarin om de wegen te zoeken en samen te kijken van waar moet ik het dan gaan halen, want dat is vaak de zoektocht die je moet maken. Onze cliënten beginnen vaak van nul af aan. Ze moeten soms ook zelfs een BSN-nummer, een bankrekening, een uitkering krijgen. Ja, en daar helpen onze specialisten in eerste instantie ook heel erg bij. Dus dat is echt op orde brengen, op basisorde. En dan vervolgens kijken, zit het er maar ook in van netwerkontwikkeling rondom de cliënt. Maar ook als hij weer een terugval dreigt te krijgen in drugsgebruik, terwijl hij het niet meer mag, hem daarbij te helpen, gewoon luisteren, weet wat je doet, spiegelen, reflecteren. Dus in de beginfase vaak echt helpen en ook eerst opvangen. En hoe verder je in het proces komt, gaat het meer van naar reflecteren, spiegelen, wat ik net al zei, de eye over de bol, de schop onder de kont, succes vieren en proberen die terugval zoveel mogelijk te voorkomen. En dat is het proces eigenlijk, en dat is ook een proces van heel eerst vastpakken, goed vastpakken en dan ook steeds meer loslaten, omdat iemand ook uiteindelijk weer zelfstandig zou moeten kunnen wonen in een wijk in en of rond Eindhoven.
Ja, dus je zegt ook van ja, je bent eigenlijk van het begin af aan gericht op dat laatste wat je zegt ook echt te realiseren, maar dat vraagt in het begin ja echt kordaten, nabijheid en steun geven in dagelijkse dingen die gewoon geregeld moeten worden.
Ja, ja.
Als je nu kijkt naar de beweging die je met NEOS dan maakt, hoe zou je die dan willen typeren als je dat zou doen in een soort geval nabeweging? We komen daar vandaan en we gaan daar naartoe. Ja, hoe zou je dat karakteriseren?
Ja, ik zou het eigenlijk willen karakteriseren als de beweging dat we aan het maken zijn, is dat wij een organisatie zijn waarin eigenlijk de specialist en de expertise van de medewerker, die staat bovenaan. ik noem het soms ook wel eens een beetje het champagneglas, hè, waarbij ik onderin het champagneglas zit. En ik moet zorgen dat het champagneglas met de bubbels erin, dat gaat sparkelen. En die sparkeling zit bij die medewerkers. Dit was een organisatie waarin de cultuur toch heel veel van bovenaf bepaald werd door het bestuur en MD in wat er moest gebeuren. En als jij specialisten wilt laten excelleren, dan zal je dat vooral moeten gaan faciliteren en niet gaan dicteren. Die beweging die zijn we nu aan het maken en dat gaat met vallen en opstaan. Omdat de oude cultuur, noem ik het maar even, van Nederlands is toch wel hardnekkig in die afgelopen jaren erin geslopen. En heeft ook zijn functie gehad om een goede organisatie en een mooie organisatie neer te zetten. Maar ja, bij specialisten, bij een specialistenclub of bij een expertisecentrum hoort ook dat daar dan de kennis en de kunde op alle vlakken optimaal wordt ingezet. En dat de bedoeling en het primair proces, zeg maar, ook echt leidend is in die organisatie. En daar zijn we nu hard aan het werk.
Ja, ik kan me zo voorstellen dat best ook spannend voor jezelf is, hè, om die beweging te maken. Want ja, als je kunt zeggen, nou, als bestuur regelen, bepaal ik het wel. En ik vaardig vanuit en de mensen moeten dat doen. Dat geeft dan ook een bepaalde soort mate van comfort in je denken geven. Je kiest juist voor die andere weg, hè, om medewerkers in positie te brengen en dat te doen. Ja, via een weg waarin je hen meeneemt, hè, die verandering. Wat heeft dat van jouzelf gevraagd? Wat vraagt dat van jezelf? Wat is de beweging die jij nu daarvoor moet maken?
Ja, de beweging die ik zelf moet maken in wat we nu aan het doen zijn, is dat ik, ja, dat vraagt dus echt leiderschap. Want er wordt wel naar jou als bestuurder gekeken van, nou, je hebt de koers neergezet en je hebt de strategie bepaald. En nou, hoe ga je dat nou allemaal doen? Maar ik doe eigenlijk, ik doe best veel, maar eigenlijk moet ik juist heel weinig doen, alleen leiderschap tonen en zorgen ook dat die medewerkers op de juiste momenten hun stem ingebracht zien en gehoord voelen in wat zij in de praktijk ervaren. Dus wat wij eigenlijk en wat ik als bestuurder eigenlijk daarin moet doen, is zorgen dat de praktijk ingebracht wordt in de theorie die je natuurlijk uit de boekjes en uit het beleid van de gemeente en de overheid allemaal vertaalt. Dat dat bij elkaar wordt gebracht. En dat is best een opgave, omdat je ook een MT hebt, die mensen die al hier jaren werken, en de vraag stellen van waarom gaan we dat allemaal anders doen, en wat bereiken we ermee, en het gaat langzaam. En dus het is echt, het is ook echt meer dan alleen maar verandering in aanpak, of het is echt een cultuurverandering, wat je in gang aan het zetten bent, en dat. Dat realiseerde ik me eigenlijk een klein jaar geleden pas. Van, goh, ja, ik ben eigenlijk gewoon een cultuurveranderingsproces bezig. Los van het feit dat ik bezig ben met het primair proces beter neer te zetten. Of wat voor technische aspecten dat je er ook aan wilt geven. En dat vraagt dus gerichte sturing, maar ook op juiste momenten loslaten. De werkvloer. Mensen op de werkvloer, dat proces die daar loopt, ook zijn werk laten doen. Een keer niet het antwoord geven, maar het laten gebeuren. Dat vraagt wel een hele bewuste, actieve houding, zeg maar, op allerlei fronten van mij als bestuurder.
Ik vind het ook wel mooi hoe je die verbinding legt, Roel, tussen de beweging die je als organisatie als geheel maakt, hè, van ja, samen met elkaar vormgeven aan die specialismes die nog specialistischer moeten zijn dan ze verleden waren, en nog beter toegerust moeten zijn op die bijzondere doelgroepen. En dan vervolgens realiseren, oké, maar dat betekent voor iedereen nog een beweging, dat je anders gaat werken dan je tot dusver gedaan hebt. En vervolgens, ja, vraagt dat van jou ook, dat je dat op een andere manier doet.
Ja.
Ja, wat zijn eigenlijk voor jou daar obstakels in, voor jouzelf? Wat kom jij tegen aan obstakels om die andere rol die het van jou vraagt, om wel leiderschap te tonen door kaders en richting te duiden, maar wel de ruimte te bieden voor eigen invulling. Wat zijn dan obstakels die je daarbij ervaart?
De obstakels die ik daarbij ervaar, dat zijn een aantal. Maar één belangrijke is dat je dus weliswaar kaders neer moet zetten, maar je moet niet, je moet uit de inrichtingsvraagstukken blijven, zeg maar. En dat is heel lastig. Was voor mij in ieder geval heel lastig de afgelopen half jaar. We hebben ook daarin een stap terug moeten doen gevoelsmatig, maar eigenlijk zijn we het proces met de medewerkers niet goed ingestapt, zeg maar, in een bepaald onderwerp. Is dat je dus, je moet het wel kaderen, maar niet inkaderen. Want op het moment dat je dus echt je denkrichting al vast hebt in je hoofd en al bepaalde structuurplaatsen neerzet, dan wordt dat een obstakel om het ook echt waardevrij, zeg maar, iets neer te zetten wat echt past bij die medewerker. Want dan heb je toch stiekem in je achterhoofd al een bepaalde richting bedacht. En dan moet je proberen zo lang mogelijk uit te blijven. En dat is voor mij misschien wat makkelijker dan naar een controller of iemand die heel blauw is aangelegd, is dat vreselijk. En voor de medewerkers, die merken wel uiteindelijk wel dat als ze ergens over mee moeten denken, maar het wordt toch een suboptimale oplossing voor hun, hebben die toch zoiets van, ja, zie je, jullie hadden toch al bedacht, dus waarom moeten we nog meedenken? Dus dat balanceren in de belangen, zeg maar, dat vind ik daar wel, dat is wel lastig. En dat vormde ook wel op sommige onderdelen obstakels, omdat er een aantal mensen, sleutelfiguren in de organisatie zijn, die zeggen, ja, we moeten door, duurt te lang. Nee, rustig aan, kwaliteit gaat voor de snelheid. Dus dat maakt het wel je dag lastig.
Ja, kun je dat voorbeeld, ja, wat toelichten wat je net had van het voorbeeld van dat je zegt, ja, wat wordt ingezet dan volgens? Ja, ik begrijp gewoon dat je hebt het gewoon, op basis van reacties te kwamen, heb je het veranderd. Jullie hadden te veel in je kader en je bent weer teruggegaan. Ja. Neem eens mee hoe dat gegaan is.
Nou, een van de dingen die we hadden bedacht, we hebben een diversiteit aan dienstverlening, zeg maar, verschillende soorten dienstverlening, en daar heb je ook verschillende soorten verantwoording bij. Dus vanuit het MT en ook de teamleiders hadden we bedacht een aantal onderdelen apart in een resultaatverantwoordelijke eenheid moesten zetten, daar mensen aan moeten koppelen, leiders, zeg maar, aan moeten koppelen, en dat dan de oplossing zou zijn om weer een stuk van onze dienstverlening te verder te specialiseren en gericht op in te zetten. De gedachte daarbij was van, nou, dat maakt het eenvoudiger. De bedrijfsvoeringskant erachter, dus de registratie, administratie, maakt het simpeler, dus meer tijd voor die cliënt. En het vraagt ook iets anders, want je moet de mensen meer klaarmaken voor zelfstandig wonen. Maar we hadden dus daar ook al een harkje bij getekend. Vervolgens hebben we medewerkers gevraagd om op een aantal onderdelen mee te denken over wat is nou voor jullie de meest wenselijke situatie. Bedenk daar een aantal scenario's bij. Dus dat deden we wel goed. Want de medewerkers vertrokken vanaf die in de uitvoering zitten van, nou, bedenk eens even mee wat past hier het beste bij. Alleen, en dan kwamen wij als MT kwamen wel adviezen, maar wij pakten altijd scenario 2 in plaats van het voorkeursscenario van die medewerker. En toen dacht ik, ja, hier gaat iets niet goed, want wij kiezen eigenlijk voor de medewerker suboptimale oplossing, maar we kiezen eigenlijk wel een oplossing die het beste past in het harkje en de gedachte die wij al hadden geplaatst. En toen, dat maakte dat we ook in de begeleiding van de cliënt ergens in het begeleidingsproces een overdracht moeten doen van medewerker van de ene begeleider naar een andere begeleider, omdat die van de ene naar de andere organisatorische eenheid zou gaan. En toen moest ik dat verhaal eind oktober, ja, vorig jaar moest ik dat uitleggen een keer bij de raad van toezicht. En toen ik dat verhaal aan het uitleggen was, van hier klopt iets niet. Ik heb ergens iets over het hoofd gezien. Dit gaat niet goed. En mijn voorzitter van de raad van toezicht zei van, nou, maar hoe je uitlegt, we snappen het. En ik zei later in een gesprek tegen hem van, ja, maar ik gevoelsmatig klopt hier iets niet. Ik kan het, natuurlijk kan ik het rationeel allemaal uitleggen en het klopt ook, het verhaal weet ik zeker. Alleen, gevoelsmatig doe ik iets niet goed, dus ik heb iets over het hoofd gezien. En eigenlijk werd ik geholpen doordat er een groep medewerkers zich melden, middels een schrijven aan mij, van we zijn het niet eens met de beslissing die je hebt genomen, wij staan daar niet achter. En toen dacht ik van, ja, ik heb ergens iets over het hoofd gezien en nu weet ik ook wat. Want wat hadden wij gedaan? We hadden wel de theorie helemaal mooi beschreven en uitgewerkt, maar we hadden niet getoetst hoe het nou feitelijk en werkelijk in de praktijk zit. Of in ieder geval onvoldoende getoetst, zag ik het zo zeggen. En toen heb ik het gesprek met die medewerkers gevoerd en heb ik ook de conclusie getrokken, ja, wij gaan hierbij aan de lastige praktijk, hoe goed we het ook met alle goede bedoelingen voor die medewerkers zijn, want het was echt goed vanuit de juiste intentie bedacht. Maar toen heb ik ook gezegd, van, nou, we gaan terug naar de tekentafel, nou, dat wordt hier binnen NEOS al continu geroepen. Maar we gaan opnieuw het gesprek voeren over hoe we nu die inrichting zouden moeten doen. En dat gaan we nu ook echt met medewerkers oppakken in een aantal sessies. En dan maar stappen terugzetten in plaats van hardnekkig doordraven op hetgeen wat we bedacht hebben. En dat is ook niet alleen een inhoudelijke afweging die ik daarin maak, maar ook in de cultuurverandering ook echt laten zien, ja, we luisteren naar jullie. We maken ook fouten, maar we gaan wel terug en we gaan dan samen, pakken we het nu weer opnieuw op.
Ja, ja, ik kan me goed zo voorstellen dat je zegt, ja, in de oude situatie was het eigenlijk gewoon geweest, ja, want we hebben goed nagedacht en we hebben het geargumenteerd en ook de raad van toezicht is met me eens, jongens, we gaan gewoon verder.
Ja.
En je hebt heel duidelijk voor die andere weg gekozen en daarbij, ja, trouw gebleven ook aan dat je het samen met de mensen wilt doen en dat het,
ja.
Ja, dat dat goed moet passen. Ja, mooi.
Ja. Ja.
Goed eens kennen die beweging. Wat maak je vooral op dit moment blij met wat er gebeurt?
Wat er nu gebeurt bij Neos, dat is vooral dat door die interventie, zeg maar ook door wat andere kleine interventies, merk ik dat die medewerkers het geloof krijgen, gewoon ja, luister, je moet echt naar ons geluisterd, we mogen meedenken, en we willen ook iets mee. En wat me persoonlijk daarin blij maakt, is dat ik zie dat er rust en vertrouwen ontstaat in de organisatie. Ja, die was ook weg, die rust en dat vertrouwen een beetje. Die was niet helemaal weg, maar wel een aantal onderdelen. En je ziet dat er terugkeren en je ziet dat ook dat de dynamiek weer heel anders in wordt. En voor mezelf persoonlijk geeft me dat ook innerlijke rust. Omdat ik weet van, ja, dit is de goede weg. Nu zit ik ook kort bij mezelf. Van hoe ik ben en hoe ik het graag zie. Ja, en dat ik daar tegenstanders in heb en andere mensen en mensen die dat niet leuk vinden, dat zijn dan zo, dat manage ik wel. Maar het heeft echt wel een nieuwe energie gegeven in de organisatie en ook echt beschouwd als een soort, ja, nieuwe Neos 2.0, zeg maar, start. En dat is precies wat ik wilde. Dus dit is voor mij ook het startschot om ervoor te zorgen dat we nu ook echt van bottom-up dat champagnepas glas gaan laten spartelen.
Ja. En als je nu kijkt naar de afgelopen tijd en je zou kijken naar wat is eigenlijk het belangrijkste inzicht of overtuiging of actie van jezelf geweest, waarvan je zegt, ja, dat vormde eigenlijk een doorbraak, dat was toch wel cruciaal in de ontwikkeling die jij zelf gemaakt hebt. Wat zou je dan willen benoemen?
Wat ik hierin van geleerd heb en ook wat ik ervaren heb de afgelopen drie kwart jaar, zeg maar, want daar heb ik echt ook de eye-opener weer gehad voor mezelf. Is dat ik heb gezien wat ik altijd al gedaan, wat ik altijd wel deed, ook in vorige functies die op directieniveau ook zaten, is dat ik toch kort bij mezelf blijven en mijn gevoel volgen. En ik realiseer me ook weer dat ook in dit soort functies dat toch, nou, 50-60% van de besluiten of afwegingen die je maakt, dat het vaak gevoelsmatige beslissingen zijn. Je hebt niet altijd alle 100% informatie tot je beschikken, maar je moet vooral ook ingeven, doen wat je ingegeven wordt vanuit je gevoel. Dus volg je gevoel. En dat heb ik, zeg maar, wat losgelaten, zeg maar, in de beginfase, zeg maar, in begin vorig jaar, toen we die kaders eigenlijk ook vanuit meer gepusht vanuit mijn MT, zeg maar, van ja, we moeten dat neerzetten, dat moet. Terwijl ik eigenlijk, als ik toen mijn gevoel had gevolgd, dan is dat proces ook niet zo ingegaan. Dus ik heb dat weer teruggevonden, zeg maar, van oh ja, ik moet mijn gevoel afgaan, ik hoef het niet allemaal zelf te weten, en kort bij mezelf blijven, en dan komt dat ook goed.
Je zou kunnen denken, als ik daar een beetje kritisch naar kijk, het gevoel volgen, zou je zeggen, ja, dus dan doet de ratio maar niet meer toe. Dus we hoeven niet meer goed na te denken. We kijken gewoon wat de bestuurder voelt en dan zien we wel wat er gebeurt.
Ja. Nee, dat is natuurlijk niet waar. Maar als je belangrijke beslissingen die zijn voor 50-60%, die worden gemaakt op basis van argumenten en ratio en stukken en dat soort zaken en meningen van medewerkers en collega's. Maar uiteindelijk zit er ook. Uiteindelijk, toen ik niet meer kon uitleggen, niet met droge ogen voor mijn gevoel kon uitleggen, inderdaad, hoe je bezig was, dan weet je van, hé, hier gaat iets niet goed. En dan is het goed om terug te gaan naar die ratio. Zien van, waar hebben we het gepakt? Wat hebben we nou gedaan? En dat proces, Dat wordt nu ook bijvoorbeeld geëvalueerd van waarom is dat eigenlijk zo gegaan als het gegaan is, om daar weer van te leren. Dus dan pak je die ratio zeker terug. Maar op dit soort ja, cruciale momenten, dan moet je je gevoel wel mee laten spelen. En dat, ja, dat heb ik in het begin helemaal niet gedaan, zeg maar. En dat heb ik wel weer erbij gepakt. En dan klopt het weer met elkaar in de verhouding.
Ja. Nee, goed, en als je dat nu zou vertalen in ja, voor collega's en een praktische tips, hè, want ja, je kunt makkelijk zeggen, ja, volg je gevoel, dat blijft dicht bij jezelf, maar kun je wat concreter maken? Wat betekent dat eigenlijk? Wat zou een tip van jou voor collega's kunnen zijn?
Dus een tip voor mijn collega's is dat je met elkaar dat gesprek voert. Dus in verbinding gaan met je medewerkers. Ook als bestuurder rechtstreeks in verbinding gaan met je medewerkers. En zorgen dat je dat vertaalt naar hoe zou jij het graag zien? En wat is jouw visie binnen de organisatie? En natuurlijk, en daar spelen argumenten mee, en afwegingen, en overwegingen, en politieke context, noem maar alles op. Maar uiteindelijk, als je dat goed bij elkaar brengt, dan kun je ook de juiste route ingaan. En daar is authenticiteit en je gevoel voor wel een belangrijk iets in. Op het moment dat jij je kwetsbaar durft op te stellen en jezelf kunt blijven, dan wordt dat ook door jouw medewerkers gewaardeerd. En dan krijg je ook, dat helpt gewoon in, we doen het samen. En we doen het niet, jullie doen het niet alleen en ik doe het niet alleen. We doen het samen. Dus in verbinding blijven met je mensen, dat is ontzettend cruciaal. Maakt het uit of je in een transitie zit zoals Neos is, of dat je in een BS-matige organisatie in verbinding blijven. Om echt mensen ook te laten merken dat ze gehoord worden in hun doen en laten.
En dan zeg je vooral ook, luister ook dan naar je gevoel. Wat zijn voor jou daar momenten in? Van hoe ontstaat dat? Hoe kun je daar extra attent op zijn?
Ja, luister naar mijn gevoel. Extra attentie op het luisteren naar het gevoel is op het moment dat, ja, dat is ook vooral signalen oppikken. Hè? Dus je moet je antennes goed uit hebben staan. En toen, in dit proces waar ik in zat, kwam ik op een gegeven moment meerdere malen tegen. Ik hoorde wel eens een signaaltje van een medewerker die het niet eens was. Toen moest ik het uitleggen bij de raad van toezicht. Toen kwam ik zelf eigenlijk een beetje vast te zitten. En dan, ja, dan moet je goed gaan opletten, tenminste zo werkt dat bij mij. Dan komen er wat signalen van verschillende kanten binnen. Onrust bij je, in dit geval bij teamleiders. En dan, ja, dan gaat er iets, ja, dan begint het te borrelen, zeg maar. Dan weet ik in ieder geval voor mezelf van hier moet ik alert gaan zijn, want hier gaat iets niet zoals het zou moeten gaan. En dat zit vaak in hele subtiele dingen. Want hier lopen altijd wel een medewerker die op te mopperen, maar dat wil niet zeggen dat ze ontevreden zijn of dat ze niet bezig zijn met een besluit. Maar het belangrijkste is wel, en dat hebben we wel geleerd afgelopen tijd, is ook gewoon je besluiten en je twijfels die je erbij hebt, of je overwegingen, of je dingen die je niet weet, ook gewoon te delen met de mensen, want dat helpt jou daar gewoon verder.
Ik zie zo weer een heel plaatje voor me wat je nu vertelt. Zowel, ja, ik ben in verbinding met velen, hè, zo van zorg dat je overal, ja, zeg maar, ja, dat is open opstaan dat je contact hebt. Ben alert op signalen die er gebeuren. En op het moment dat je merkt en dat elkaar verbindt. En denkt van, hé, wacht, dit zijn barstjes. Dan zou ik een hele grote barst of een heel groot gat achter kunnen zetten. En zitten, ik moet die signalen serieus nemen. Dan ook dat gevoel ook aandacht geven. Ook al is, ja, laat de ratio op dat moment nog iets anders zien. Ja, ja. Mooi. Ja.
Ja.
Ja. Ja. Roel, ik denk dat je zeg maar een heel duidelijk verhaal geschetst hebt van Neos midden in de ontwikkeling om specialistischer te worden en te zijn, dat om mensen nog beter te kunnen helpen om een eigen weg te vinden in het bestaan en dat te doen samen met de medewerkers en daarmee een verandering in werkwijze leiden tot een verandering in cultuur voor iedereen mee stimuleren, omdat je ook zelf verantwoordelijkheid moet nemen en dat jij daarin ja, ook zelf een beweging hebt gemaakt om mee te helpen om te zorgen dat je daarbij door goed te luisteren naar je gevoel in staat bent om attent te zijn op de beweging die jullie aan het maken zijn en ook attent te zijn op bijstandingen die nodig zijn. En dank je wel voor die mooie tips om te zorgen dat je signalen krijgt op dat gevoel van je geprikkeld wordt en dat je dan ook het net moet hebben om daar voorrang aan te geven. Zelfs als de andere weg zomaar voor wat oprapen ligt. Ik denk dat dat heel mooi is.
Ja.
Ik denk ook, weet je, nu de wereld om ons heen zo snel veranderd is, blijven leren misschien wel het meest belangrijke antwoord wat je daarop geeft. En dat vraagt om reflectie, om feedback, om oefening. Dat zijn denk ik de sleutelwoorden. En jij bent daar een heel mooi voorbeeld van. Dankjewel en die tip, die knopen we ons in de oren. Wat laat Raoul mooi zien dat het volgen van je gevoel een cruciale eigenschap is bij verbindend leiderschap. Door te luisteren naar je gevoel kun je als leider beter inspelen op de situatie. Dit is het derde van 13 interviews die ik gehouden heb met leiders en professionals over hun praktijk van verbindend leiden. Je kunt alle informatie over deze aflevering teruglezen op www.leiderschapsdomeinen.nl/3. En dat is gewoon het cijfer 3. Dus www.leiderschapsdomeinen.nl/3. In de volgende aflevering praat ik met Jos Belt. Hij is teammanager HR bij de gemeente Sittard-Geleen. Met hem ga ik vooral ook kijken naar de vraag hoe je impact kunt hebben in je leiderschap. Hij maakt duidelijk dat je dat vooral ook doet door kleine stapjes te maken. Leuk dat je luistert naar de praktijk van verbindend leiden. Door op volgen te klikken, abonneer je je vanzelf op deze podcast en zie je automatisch wanneer ik een nieuwe aflevering plaats. Ben je benieuwd hoe verbindend jij bent als leider? Doe dan de test op www.leiderschapsdomeinen.nl en ontvang de tip waarmee je direct zorgt voor meer verbinding. Creëer de beweging die je beoogt. Begin bij jezelf en doe het samen.